Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Ik voel me bijzonder bevoorrecht dat ik hier vanmorgen mag zijn. Geweldige voordienst. Het zit hem dus niet alleen in de voorbereiding. Dat merk je wel, maar het zit veel meer in de relatie die je hebt met je God en met je Heer. En dat komt direct openbaar, hè? Zeker. Als ik 's ochtends mag spreken, waar dan ook, ben ik altijd wat eerder op dan mijn vrouw. En vanmorgen kwam ze beneden en zei ze, en zenuwachtig om naar Alphen te gaan. Ik zei, wel nee meid, sinds Stone die afspraak maakte heb ik me erop verheugd. Ik hoop dat dat ook voor u geldt. Dan hebben we een hele goede ochtend. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Zou u dat eens willen opzoeken? Dat is de uitgangstekst voor vanmorgen. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En als u nou denkt van ik herken die vertaling niet, dan komt dat omdat ik het lees uit de Bijbel dichtbij. Dat is de laatste, meest eigentijdse vertaling. Ik ben geweldig gezegend en bevoorrecht dat ik de tieners mag doen in Den Haag. Dan ben je echt bevoorrecht. Als de tieners het snappen, snappen over het algemeen de volwassenen het ook wel. Dus het is niks zo makkelijk om het aan tieners uit te leggen. Dat begrijpen jullie het ook wel, hè? Nou, die tekst. Als je dus denkt van nou, dit staat niet in mijn Bijbel, lees maar mee en volg het maar. Lucas 15 vers 11 tot en met 32. En Jezus gaf ook nog dit voorbeeld. Een man had twee zonen. En de jongste zoon zei tegen zijn vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben. De vader gaf hem wat hij vroeg. Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar dat is één zinnetje. Ik denk dat er bij ons een wereld aan vooraf zou gaan tussen Annette en mij. Toch? Wij zouden van alles moeten verkopen. Wij hebben drie zoons en twee dochters. Ik zou alles moeten ophakken. Waar zouden wij zelf ons moeten huisvesten? Enzovoorts, enzovoorts, hè? Nou, het staat hier allemaal niet, maar beeld je het eens in, zeg. De vader gaf hem wat hij vroeg. En een paar dagen later, alles was kennelijk al geregeld, ook met de notaris en zo, pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en hij ging weg en hij ging naar een ver land. En daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten en daarom ging hij werken bij een van de mensen in dat land. En die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten, maar niemand gaf hem iets. En toen dacht hij, thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten en ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten. En toen ging de zoon terug naar zijn vader. En de vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen en meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen, kuste hem. De zoon zei, vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u en ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn knecht, joh, haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten, feest vieren, want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden toen ze gingen feest vieren. En toen gingen ze feest vieren. De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuis kwam, hoorde hij de muziek die er gemaakt werd en er werd gedanst. En hij riep een van de knechten, vroeg waarom een feest was. De knecht zei, je broer leeft nog, hij is terug en je vader heeft het vetste kalf laten slachten. Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei, ga toch mee naar binnen. Maar de zoon antwoordde, ik werk nu al heel veel jaren voor u. Ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. En toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. En nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf. Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren. En toen zei de vader, lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feest vieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden. En vanmorgen staat centraal, alles wat van mij is, is voor jou. In Den Haag heb ik laatst gesproken over, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. De vraag is natuurlijk, kun je ook nog op een andere manier geloven dan met je hart? Ja, Toja knikt voorzichtig, ja. Kun je nog op een andere manier geloven dan met je hart? Ja, met je verstand, precies. Religieus geloof, dat is in elk geval geen geloof in God. Religieus geloof, dat is geloof in religie. He, dat is geloof in dogma's. Dat is geloof in afspraken, in regels, in voorschriften. Zo doen we dat hier altijd. En als je ervan afwijkt, toch? Als ik vanmorgen daar was gaan dansen in dat middenpad, dan hadden jullie gedacht van, was alsjeblieft in Den Haag gebleven. Ja. Toch? Zeker. Maar Gerrit, jaren geleden heb ik in Ghana mogen werken, bij Jeanette Zwart. Als je daar bleef zitten, hadden zij hele andere argumenten om je te overtuigen dat dat onbijbels was.
Dus je mocht niet blijven
zitten? Zeker niet. Zeker niet. En dat werd je ook wel heel duidelijk gemaakt op grond van bijbelteksten. En wij hebben hele andere bijbelteksten om duidelijk te maken dat je vooral moet blijven zitten. En dat je Calvijn, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Toch? Oké, religieus geloof, dogma's, afspraken, regels, voorschriften, wetten. Opgelegd, zelf verzonnen, vaste patronen. Ik zal er een klein stukje, dat schoot me vanmorgen opeens te binnen, Paulus en Silas. Die gingen naar de steden Derbe en Lystra en moet ik even kijken dat ik het goede lees. Paulus en Silas wilden het goede nieuws over Jezus ook in Azië gaan vertellen. Maar de Heilige Geest hield hen tegen. Daarom bleven ze nog even en bij de grens van het gebied Mysië wilden ze Bithynië in het noorden gaan. Maar de Geest van Jezus verbood ook dat. Hoe is mogelijk, hè? De geest maakt het je duidelijk, de geest verbiedt het je en dan komt het, hè. En in Troas kreeg Paulus 's nachts een droom en in die droom zag hij een man uit Macedonië staan en de man smeekte, steek de zee over naar Macedonië, kom en help ons. Ze zijn op reis, Paulus en Silas, en ze begonnen in Turkije, helemaal zuidoosten. En het plan was, van zuidoost trekken ze naar zuidwest, dan trekken ze naar het noorden toe, en dan van noordwest gaan ze naar noordoost, hè, via de Zwarte Zee, en dan komen ze zo weer terug in Antiochië, waar Paulus woonde. Dat was het plan. Samen met Silas hadden ze dat helemaal zo voorbereid. En dan ben je in Silas, en dan krijg je een droom, en dan zeg je van, joh, we moeten onze spullen pakken, iemand uit Macedonië moet oversteken. Droomt u wel eens? Ja. En wat doe je met die droom? Als ik tegen Annette zeg van, joh, meid, we hebben een plan, maar ik heb vannacht gedroomd. We gaan het even anders doen. Dat is een mooie discussie. Veel discussie, denk ik. U kent mijn vrouw niet, maar ik verlies altijd. Begrijpt u? Alleen maar om aan te geven, waar ben je op gericht, waar geloof je in en hoe sterk geloof je daarin? Hoe overtuigd ben je daarvan? We hebben een geweldige voordienst gehad. Echt een geweldige. En we hebben heel veel uitgezongen. Maar is dat ook de basis voor komende week? Dat je zo al je plannen aan de kant durft te vegen. Dat je tegen Silas durft te zeggen van, joh, toen wij thuis in Antiochië waren, hebben wij een gigantische tweede zendingsreis voorbereid. Maar we gaan het even anders doen. En dat Silas dat tegen je zegt, hoe kom je daar nou toch bij? Joh, gek. De geest heeft ons in Antiochië al geïnspireerd en voorbereid. Jij met je wilde plannen. Nou ja, oké. Okay. Zowel in de zichtbare als in de onzichtbare wereld, als je handelt naar vast afspraken en dergelijke, dat is eigenlijk geen leven toch? Dat is toch geen relatie? Met het hart geloven, als God geloven. Speciaal om duidelijk te maken hoe het hart van God eruit ziet, wat het hart inhoudt, de betekenis heeft de Heer Jezus aan het eind van zijn optreden, twee hele specifieke kenmerkende gelijkenissen uitgesproken. Gelijkenis van de verloren zoon en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Om aan ons dat hart van de Vader te openbaren. In deze gelijkenis openbaart de Heer Jezus het hart van God. Laat de Heer Jezus zien hoe God onze Vader reageert. Hoe hij denkt. Hoe hij handelt. In bepaalde situaties in de genoemde gelijkenissen. De Heer Jezus sprak in die gelijkenissen omdat het hart, het wezen, het centrum van de Vader met niets en niemand te vergelijken was hier op aarde. En die gelijkenissen die hebben tot doel om aan ons duidelijk te maken hoe God onze Vader is. Hoe die denkt, hoe die handelt, hoe die spreekt. En ons doel mag zijn om op dezelfde manier te gaan reageren. Denken, handelen enzovoorts. Om dan het gedrag van die Vader te spiegelen. Aan het denken van de Vader. Aan het hart van de Vader. Om net zo om te gaan met de ander. Heer Jezus Christus, die heeft dat mogelijk gemaakt door de weg te wijzen naar God. Door de weg te openen naar God. Contact met onze Vader in de hemel, in en door Jezus Christus. De Vader in de gelijkenis van de verloren zoon is bijzonder ruimhartig. Heb ik net al gezegd, hè? Wat een discussie zal dat gegeven hebben, joh. Ook met die oudste zoon. Die ook nog conform de afspraken in het heden, toen de tijd in Israël, het meeste recht had. Wat een discussie. Maar goed, die man die verdeelt de hele huisa, verkoopt het, geeft zijn zoon geld mee en vertrekt. Hij verdeelt nalatenschap en laat de jongste zoon gewoon met de helft vertrekken. Wat een verdriet. Ik zou niet moeten denken als een van onze zoons vertrekt met de helft van ons vermogen. Hè? Dan heb je echt het idee van, nou, eens en nooit meer. Hè? We zien elkaar nooit meer. Afscheid nemen. Ja. Volgende week vertrekt onze oudste zoon voor een maand naar Australië. Dan krijg je zoiets. Hè? Zo, nou, hopen maar dat hij terugkomt. Ja, komt terug, zeg ik. Die vader die ziet hem al van verre komen. Als die zoon terugkomt en terugkeert, het idee heeft, hè, we hebben later net van, hij heeft het idee, ik moet terug naar mijn vader, want daar heb ik het veel beter. En onderweg loopt hij zelf een preek te verzinnen, wat hij allemaal precies gaat zeggen tegen die vader. Maar goed, die vader die ziet hem al van verre komen. Ik weet niet, in uw Bijbel misschien, sommige vertalingen die hebben het over. Die vader stond op de uitkijk. He? Heb u misschien wel gelezen? Nou, wanneer sta je nou op de uitkijk? Zeker, als je het verwacht. Rotsvast geloof hebt. Hij komt terug. Ja. En wat zegt dat over het hart van die vader? Onvoorwaardelijke liefde, zeker. Bij die vader is in elk geval ruimte voor terugkeer. Daar moet je eens over nadenken. Ruimte voor terugkeer. Ja, is hij nou helemaal, toch? Met de helft van alles. En daar komt hij aan. Nou, hij zal wel geleerd hebben. We zullen eerst... Ruimte voor terugkeer. Die vaders hart werd al gekenmerkt door hoop op terugkeer. En hij hoopte er zo in, wat? Hij geloofde er zo rotsvast in zijn zoon, dat hij op de uitkijk stond. En komt hij vandaag niet, dan komt hij morgen, maar terugkomen doet hij. Ruimte voor terugkeer. Hopen op terugkeer. Vergeving. Leven. Wat? Feest werd er gevierd. Ontferming, liefde, bewogenheid met de jongste zoon. En wij mogen in elk opzicht net zo als deze vader worden en reageren. Niet eerst de jongste zoon op de bank drukken. Wij moeten eerst eens een ernstig gesprek hebben, vriend. Want wat je ons nou geflikt hebt, wat de hele familie, je broers en zussen hebt aangedaan. Nooit. Hè? Allerlei categorieën worden erbij gehaald. En, hè? Hulpverleners. Wanneer kan een bron water geven? Ja, als die water in zich heeft. Wanneer kun je in vrede wandelen? Als je vrede hebt. En daarom kun je het elkaar ook altijd toewensen, vrede toch? Vorig jaar hebben Annette en ik een rondreis gemaakt door Jordanië en Israël. Daar wenst elkaar iedereen shalom, hè. En zelfs wij kwamen op de grens van de Westbank. En wij dachten dat we in een restaurantje zaten van een Arabier. Dus we zeiden niet shalom, maar salam. En toen zei hij, nee, shalom voor mij, salam voor hem. Hè? Geweldig, mooi. Dan wens je elkaar altijd vrede toe. Maar wanneer kun je vrede wandelen? Als je vrede in jezelf hebt. En wanneer kun je in liefde handelen en reageren? Als je liefde in jezelf hebt. Zeker. En als je dat onvoldoende hebt, dan mag je liefde putten bij de Vader. Zeker. Volgende week, 4 juli, denk ik weer avondmaal. Als goed kerkelijk gebruik. Rieten, hè? Dat is zo'n kruiswoord, puzzelwoord, hè? Kerkelijk gebruik, rieten. Maar ik hoop dat je het beleeft als viering. Ik hoop dat je het meemaakt, dat het offer is, het fundament onder je leven, dat je deel hebt aan Gods Koninkrijk. Ik hoop dat je, ook al doe je het elke maand, wij doen het dan elke tweede zondag van de maand in verband met de kidsclub, maar dat het fundament onder je geestelijk leven is, het avondmaal. Het offer van Jezus Christus voor ons, die gestorven is aan het kruis. En dat wij dien ten gevolge niks meer te maken hebben met zonder schuld en met zonder last. En dat wij geen verleden hebben en alleen maar toekomst hebben. Nou, dat is de kracht, hè? Genade. Ik hoop dat je daar volgende week ook reden voor heeft om dat te vieren, het avondmaal. Die oneindig grote God, die ons door het offer van zijn zoon Jezus Christus weer laat leven in het koninkrijk van God. Oneindig groot, die God. Zijn jullie van de zomer nog op vakantie geweest? Heb je toen meer dan een afstand van 1000 kilometer afgelegd? Hè? Of van de Rijn-Lyon bijvoorbeeld. Hè? Dat is ongeveer 1000 kilometer. Heb je er wel eens over nagedacht dat als de aarde 1000 kilometer dichter bij de zon zou staan, dat wij hier geen van allen meer zouden leven, want dan gaan we dood van de hitte. Heb je er wel eens over nagedacht dat als de aarde 1000 kilometer verder van de zon afstaat, dat wij dood zouden zijn vanwege de vorst? Onze geweldige, grote, oneindige schepper houdt dat in zijn hand. Ik hoor heel vaak mensen janken over wat hun overkomt in hun leven. Maar besef je niet wie je vader is. Wij met onze sleurhut rijden in 1 dag 1000 kilometer. Dan ben ik wel sponsor van de Franse justitieel incassobureau. Maar als Wiebes zonder gordel op de achterbank mag zitten, mag ik af en toe te hard rijden. Nee. Het gaat erom dat je beseft 1000 kilometer, maar God heeft alles in zijn hand. Die laat ons leven. En laat mij leven, laat u leven, laat jou leven. Wij mogen leven met onze Vader, met een ring aan onze vinger, een feestkleed om en etend van het vetste kalf. Dat kun je niet verstandelijk beredeneren. Daar heb je geen argumenten voor. Daar kun je slechts van genieten en in geloven. Alles wat van mij is, is voor jou. Veel te veel christenen, veel te veel gelovigen hebben in meer of in minder mate kenmerken van die oudste zoon. En die oudste zoon, zijn leven werd getypeerd door religieus geloof. Zal ik nog eens voorlezen? Religieus geloof, dat is geloof in religie. In afspraken, in dogma's, in regels, in voorschriften, in wetten. Zo doen wij dat altijd. We staan om 's ochtends 7 uur op, joh, dan krijg je een boterham en als we sodemieten naar het land. En werken. En niks anders dan werken. Ja, maar ik zou, wat flauwekul, werken. En daar hebben we ook nog allerlei regels voor, toch? Want in het zweet uws aanschijns enzovoorts enzovoorts. Ja. Veel te veel christenen gelovigen hebben in meer of mindere mate kenmerken van die oudste zoon. Die oudste zoon, dat is een conformist. Hij doet dus keurig wat er van hem verwacht wordt. Zijn leven wordt gekenmerkt door gehoorzaamheid en trouw. Zeggen we dan. Maar waar gehoorzaamt hij nu aan? En waar is hij nu trouw aan? Aan de regels en de wetten. Wat zelf gemaakt is. Ja. En wij vinden dat dan ook nog een soort stereotyp gedrag. Geweldig, fantastisch. Kijk die zoons. Die doet tenminste zijn best. Hè? En wij denken dan dat je daar God mee behaagt. Zijn leven wordt gekenmerkt door gehoorzaamheid. Doen wat er van je wordt verwacht. Doen wat er van je wordt gevraagd. Doen wat je hebt gezegd. Hard werken. Overigens is er niks mis mee hoor in bepaalde relaties. Zeker op het werk. Dat je A zegt wat je gaat doen. En dat je vooral doet wat je hebt gezegd. En als je daarvan afwijkt moet je dat. Hè, maar dat geldt in veel relaties. Dat je dat in elk geval dan opnieuw weer aangeeft enzovoort. Maar het leven van die oudste zoon, die wordt niet in elk geval gekenmerkt door liefde. Het leven van die oudste zoon wordt niet gekenmerkt door verbondenheid. Het leven van die oudste zoon wordt niet gekenmerkt door barmhartigheid. Die oudste zoon, die woont nog wel thuis bij zijn vader, maar hij kent zijn vader niet. De jongste zoon, die heeft fysiek een reis afgelegd. Die oudste zoon, die heeft innerlijk een totale reis afgelegd. Is misschien nog wel veel verder bij zijn vader vandaan dan de jongste zoon. Die is afgereisd naar een heel ver en vreemd land. Het land van hoogmoed. Het land van harteloosheid. Het land waar je hard moet werken. Waar je wordt afgebeeld. En waar je geen contact hebt met de liefde van de vader. waar juichen en feestvieren uit de boze is. Waar, je zou bijna zeggen, Calvijn regeert. Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dominee Jos Douma, die schrijft in zijn preek over deze gelijkenis. De lijn naar vandaag is heel snel getrokken. Onze kerk in Den Haag, misschien hier ook wel. U kijkt maar in de spiegel. Zitten er misschien wel broeders, zusters die zich trouw inzetten voor de gemeente. Zeer betrokken zijn bij het wel en wee van de gemeente. Maar ze klagen. Soms. Vaak. Ze ergeren zich. Soms. Vaak. Ze kunnen boos worden. Natuurlijk niet boos reageren, hè. Wij zijn net de fluitketel. Van binnen kook je, van buiten fluit je. Toch? Ja. Nee, wat boos reageren, man. Dan heb je gelijk weer een paar broeders, zusters over je heen. Of je toch wel weet dat het een hele demonische reactie is. Ja. Wij zijn bijna klaar met de EMA. De European Medicine Agency. Een immense opgave, hè, voor de Nederlandse overheid en voor de Europese. Hè. Wij moesten in korte tijd een kantoorpand wegstampen van 200 miljoen. Nou, we doen dat nu nog in 6 dagen in de week, 24 uur per dag. Immens, immens. Dat ik daar stand hou is alleen te danken aan de steun van God die ik daarbij betrek. Maar onze planner, de logistiek planner, die heeft een prachtige spreuk boven zijn bureau hangen. Als je problemen ontkent, heb je ook nooit een oplossing. Zeker niet. Om problemen op te lossen, moet je ze eerst onder ogen zien. Toch, als je boos wordt van binnen, en je kunt altijd van fluiten naar buiten, heb je nooit een oplossing. Om aan je problemen te werken, moet je ze benoemen. Moet je ze elkaar meedelen. Moet je vragen om oplossing, om gebed, om inzicht enzovoort. Zeker. En die geweldige God, die alles in zijn hand heeft, nou, voor hem is niks te wonderbaarlijk. Die kan uw problemen oplossen, zeker. Broeders en zusters die boos kunnen worden dat hun trouw en hun inzet bijvoorbeeld als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Broeders en zusters die boos kunnen worden dat alle aandacht altijd uitgaat naar nieuwkomers, buitenstaanders, vluchtelingen enzovoorts. Jezus is in deze gelijkenis heel helder. Die oudste zoon die weigerde naar binnen te gaan. Hij bleef veel liever buiten klagen, jammeren, janken, dat hij nooit iets kreeg. Zelfs geen geitenbokje, om ook maar eens samen met zijn vrienden feest te vieren. Nee, werken, werken en alleen maar werken. Feest vieren, ho maar. En wellicht kent u dat in uw eigen leven. Wellicht ervaar je het soms ook wel eens zo. Wellicht voel je je soms ook af en toe buitengesloten. Heb je er geen deel aan? Lijkt het net alsof de hele gemeente van alles beleeft, behalve jij. Hè, dan zit je als het ware de gemeente in een geweldige kamer, maar jij zit in de koelkast. Hè? Geen deel hebben. Geen deel kunnen uitmaken van die feestvreugde dat de Vader geeft. Broeders, zusters, die hondstrouw zijn. Hondstrouw, maar voor de rest? Nou, misschien herken je dat wel in meer of in mindere mate. Dat je je soms verongelijkt voelt, toch? Hé, het is heel menselijk om van alles op een balans te gooien. Je geeft een bepaalde inzet. En daar mag je ook wat voor verwachten, toch? Word je toch, hè? Toch? Heel vroeg wist ik één ding zeker, ik wilde graag zendeling worden. Nou, dat gaf een beetje aan, hè, hoe serieus ik altijd in het leven heb gestaan in dat opzicht. Voor mijn 12e ging ik al naar catechisatie, zondags naar de kerk. En op mijn manier, maar dat gold ook zeker zo, had ik echt een relatie met de Heer. Wij leefden opgegroeid dorpje Berkel-Roderijs. Bijna is het een stad tegenwoordig, maar toen was het echt nog een dorpje. Ik praat over een paar jaar geleden. Anders denken jullie, wat is je al oud? Nee. En toen moest ik naar de middelbare school, naar de grote stad Rotterdam. Toen kwam ik daar in de eerste klas en toen kwam ik bij een jongen in de klas en die had het over. Hij ging naar een evangelische gemeente en hij ging dit en hij ging dat. En daar hadden ze de doop in Heilige Geest en daar spraken ze in tongen. Nou, ik las elke avond uit de Bijbel, ik lag elke avond op mijn knieën voor mijn bed, ik bad. En het eerste wat ik toen bad was, wat vind ik dat gemeen. Want ik ga zondag 2 keer naar de kerk. Ik doe mijn uiterste best. O Vader in de hemel. En dan kom ik daar bij op de middelbare school in de brugklas. En daar zit een knul en die heeft het over het spreken in tongen. En dat is toch voor iedereen, dat is toch niet voorbehouden. Ik heb dat diverse keren gebeden. En na verloop van tijd ging ik hele vreemde woordjes stamelen. Ik werd er wel heel dolgelukkig van, maar ik wist totaal niet wat het was. En jaren geleden, of jaren daarna, toen ik gedoopt werd in Heilige Geest, begreep ik pas dat het tongentaal was. Om alleen maar aan te geven dat ik dat gevoel toen ook kende en wat ik er precies mee deed en hoe de Vader daarop heeft geantwoord. De Vader in de gelijkenis, die heeft oog voor zowel de jongste als voor de oudste zoon. Net zo goed als de Vader de jongste zoon tegemoet gaat, gaat die vader ook die oudste zoon tegemoet. Hij gaat niet zitten wachten tot dat jong eens binnenkomt. Nee, hij ziet die oudste zoon buiten staan worstelen met zijn gevoelens. En wat doet die vader? Hij gaat naar buiten toe. Hij gaat naar buiten. Zijn vader kwam naar hem toe. Broeder, zuster, als je vanmorgen maar iets herkend hebt in die oudste zoon, weet dan één ding, de vader komt naar je toe. Als je de rest van de boodschap langs je heen laat gaan, neem dan dit ene zinnetje mee voor de komende week. De vader komt naar je toe. En dan begint die oudste zoon als zijn vader naar buiten is gekomen. En toen werd die oudste zoon kwaad en hij wilde niet naar binnen gaan. En zijn vader kwam naar hem toe en zei, ga toch mee naar binnen. Maar de zoon antwoordde, ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. En toch hebt u van mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf. Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren. En toen zei de vader, lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is voor jou. Die vader die komt naar je toe. En het enige wat hij zegt, lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En al het mijne, dat is het jouwe. Vanmorgen zegt Heer Jezus dat heel persoonlijk, heel direct tegen u, tegen jou, tegen mij. Tegen jou, nou ja, die misschien wel komende week weer naar school moet, of naar het werk moet, of in het gezin, of waar dan ook, zegt hij rechtstreeks tot je hart. Alles wat van mij is, dat is voor jou. Alles wat de Vader bezit, alles wat God bezit is door genade, door Jezus Christus ons deel. Zeggen jullie nog wel eens amen als je het ermee eens bent? Ik zal het nog eens zeggen, alles wat de Vader bezit, alles wat God bezit is door genade, door Jezus Christus ons deel. Amen. Wat dan? Gods geest, Heilige Geest. Mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest, die leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en ze leven in vrede. Ze hebben geduld. Ze zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en ze gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens. Wij hebben ons leven aan de Heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn, maar laten we leven zoals de Geest het wil. Dat was heel modern, Galaten 5, vers 22 tot 26, de gave van de Geest. Gods Geest, Heilige Geest, alles wat voor mij is, is voor jou. Gods Geest. Gods kracht. Gods liefde. Alles wat voor mij is, is voor jou. Gods vergeving. Gods geloof. Alles wat voor mij is, is voor jou. Gods waarheid. Er is een verschil tussen werkelijkheid en tussen waarheid. Hè? Werkelijkheid is wat je ziet. Wat je soms meemaakt, ervaart. De waarheid is Jezus Christus. De waarheid is God. En dat dat soms een contrast is, zeker. Maar waar geloof je? Waar ga je op in? Waar richt je je op? Wat is het fundament onder je leven? Start elke dag. Start voortaan elke nieuwe dag. Met de woorden. Al het mijne is het jouwe. Kom je 's ochtends uit bed, weet je wel. Spiegel. En opeens een briefje. Ah, al het mijne is het jouwe voor vandaag. En dan ga je zo'n dag heel anders in. Toch? Geen struggle for life. Nee, kracht voor het leven. Al het mijne is het jouwe. Leef vanuit deze woorden, deze belofte, deze gedachten. Onze Vader in de hemel heeft alles in staat gesteld om ons te laten leven. Onze Vader in de hemel heeft alles in staat gesteld om je te laten genieten. De Vader in de hemel heeft je in staat gesteld om je te laten feesten. Laat je dus niet afpakken door demonisch geweld, door religieus geloof enzovoorts, dat je zo nodig moet voldoen aan afspraken of aan verwachtingen enzovoorts. Want soms heb je gewoonweg de inspiratie niet, maar hebben we de meest fantastische voordienst die je maar kunt bedenken. Toch? Laat je niet afpakken door demonische leugen en list, strijd ertegen. Door net als Jezus het gewoon achter je te werpen en vooruit te blijven kijken. Te geloven in de Vader, die omdat hij zoveel van je houdt, over jouw toekomst heeft afgesproken en tegen heeft gezegd, al het mijne, dat is het jouwe. De jongste zoon die wordt onvoorwaardelijk wederom opgenomen in het huisgezin van de Vader. Die zelfverzonnen preek, we hebben het gelezen, die misschien wel 100 keer gerepeteerd had op de terugweg naar zijn vader. Hè, lees het maar. Hij komt er geen eens toe om hem helemaal te houden. Want halverwege zijn preekje zegt die vader al van, jongens, een jas voor die man, een ring, schoenen enzovoorts. En ze gaan feest vieren. Toen ik dit in Den Haag zei, toen kwam er na afloop iemand naar me toe. Die zei van, ja, maar hoe zit het dan met vergeven? Want dat moet toch wel geregeld worden? Dan heb je het over religie. Het gaat puur om het hart van de Vader. En natuurlijk zult u ook begrijpen dat dat hele zaak omtrent erfenis en verdeling enzovoort, daar zullen ze best over gesproken hebben. Maar dat is een kwestie van prioritering toch. Wat vinden we belangrijk? We gaan feest vieren, want de zoon is terug. Ja, en misschien zullen ze een week later, een maand later, weet ik voor wat. Oh ja joh, we moeten ook nog even wat regelen over. Je hebt eenmalig de erfenis, begrijp niet toch, hè? Oké. Maar die zelfverzonnen preek, halverwege zegt die vader al van jou. Toch? Zeker. En die oudste zoon, ook hem wordt niet de oren gewassen. Die vader die gaat ook niet mee in het geklaag. He, die zegt ook niet tegen die oudste zoon, ja joh, je hebt ook wel echt gelijk. Want die jongste zoon, dat is me toch al een druiloor geweest ook zeg. Maar om de wil, om de lieve vrede, ga nou alsjeblieft mee naar binnen en soebatten enzovoort. Gelukkig ook geen bed voor leeuwen en een EO-programma van dat we, diner, familiediner, gezamenlijk in de auto, taxi enzovoort. Nee, want hier kun je wat van leren, van de reactie van die vader. Hij heeft ook niet de behoefte om de argumenten van die oudste zoon te weerleggen. Die ziet daar gelijk de geestelijke werking en de geestelijke realiteit achter. Het enige wat die vader doet is, lieve jongen, toch? Geweldig hè? Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me en alles wat voor mij is, is voor jou. Dat is het enige wat die vader reageert. Nou, voor die broeders en zusters die denken van, ik kan wel zien dat Willem een gastspreker is, want als hij mij een beetje zou kennen, dan zou hij wel weten dat ik nog iets van de jongste, nog iets van de oudste zoon heb. Voor u het volgende. Weet je waar je dan naar moet kijken? Als je je nog in de jongste, nog in de oudste zoon herkent, dan mag je een vader zijn. Dan mag je als vader op de uitkijk gaan staan voor jongste zonen. Zeker, dan mag je verwachten, dan mag je geloven, dan mag je in elk geval zo ruimhartig zijn dat er altijd terugkeer mogelijk is. Sta op de uitkijk naar de jongste zoon. Ga naar buiten, naar de oudste zoon. Deel beide zoons de liefde die je hebt mee. Ga niet in op de argumenten die ze hebben. Laat dat. Heb er zelfs geen mening over. Laat dat. Bestrijd die argumenten ook niet. Geef ze slechts een ervaring van de vader. Ik heb geloof ik wat meer gezegd. Hè? Ik zei net al, ik ben zo geweldig gezegend dat ik tienerwerk mag doen. Maar tegen die tieners zeg ik altijd, jullie leven gaat veranderen. En niet omdat ik zeg dat het moet veranderen, dat is flauwekul. En zeker wij tieners, die pubers, die denken direct van wie ben jij wel, joh. Toch, zo zou je misschien toch ook in elkaar zitten. Als ze tegen mij zouden zeggen van, joh, je moet het anders doen, dan zeggen we, oh ja, ik zal wel bewijzen dat ik, toch? Ik zei tegen die tieners, jullie leven gaat veranderen op het moment dat je ervaring hebt met Jezus Christus. En daarom bidden wij voor van alles en nog wat. En elke keer als we tieners hebben, beginnen we ook te getuigen van wat er de afgelopen periode is gebeurd. Heb je nog wat meegemaakt? Ja, de een die was onderweg naar school, zijn tas verloren met gymspullen, hopeloos natuurlijk, bidden, terugfietsen en gelukkig stond hij keurig netjes geparkeerd en zulke soort voorbeelden. Mijn opa, naar het ziekenhuis, we hebben ervoor gebeden, opa weer terug. Nou, geweldig. Allemaal zulke soort dingen. Maar dat zijn ervaringen waar die pubers, die tieners, hun geloof op bouwen. Dat moet je elkaar in stimuleren, aanmoedigen. Zeker, daar zegen ik ze in. En daar bid ik voor. En engelen wachten erover dat het zich kan ontwikkelen. Met heel veel verwachting, met heel veel geloof. Dat ze van alles gaan meemaken. Dat ze niet in die boot blijven zitten, maar dat ze eruit stappen. En niet zoals wij altijd ons net aan de rechterkant van de boot houden. Maar dat als Jezus tegen je zegt, joh, probeer het eens aan de andere kant. Dat je dan niet zegt van ja, Hou even, onze cultuur, wij doen het hier altijd aan de rechterkant van de boot. Want dan blijf je net leeg. Maar zeg, net als Jezus, ik probeer het dus op de andere manier. Nou, dan heb je hulp nodig, want het net scheurt. Maar durf je mentaal, psychisch zo ver te komen, dat je van dat pad af gaat? Hij is helemaal van het pad af. Al het mijne is het jouwe, zegt God. Niet alleen Gods geest, niet alleen Gods gaven, maar al Gods kinderen, zijn hele schepping. Ja, dat is dan het vervolg voor die vaders. Daarom mag je op de uitkijk staan. De hele schepping. Nou, dan zijn er nog wel een paar exemplaren waarbij je wat te overwinnen hebt. Wil je die benaderen, toch? Waar je ook staat, jong, oud, school, werk, alleen, gezin. Hoe je je ook voelt, sterk, zwak, gezond, ziek. Wat je ook meemaakt. Al het mijne is het jouwe, zegt de Vader. Tegen jou heel persoonlijk. En zeg daarom vanaf heden tegen jezelf, elke ochtend weer opnieuw. Maar alles van de Vader, dat is van mij. En dat ga ik vandaag meemaken. Zeg dat ook straks tijdens de koffie tegen elkaar. Alles van de Vader, dat is voor jou, joh. Heer, dank u wel dat we zo'n ogenblik mochten stilstaan bij wat u ons middels een gelijkenis hebt proberen duidelijk te maken. Het hart van de Vader. En hoe dat hart van de Vader is. Maar één ding wordt ons in die gelijkenis wel duidelijk. Die Vader die biedt alles aan wat hij heeft en bezit om ons te laten functioneren. Heer, ik bid dat wij daar geloof voor kunnen opbrengen om ons dat toe te eigenen en daar in ons leven mee aan de slag te gaan. Dat ons leven gefundeerd wordt door het geloof in wat u daar belooft, dat al het uwe het onze is. Dat we daarmee mogen werken. Heilige Geest, kracht van Heilige Geest, uw waarheid, uw geloof, uw wezen, uw inzet voor ons. O Heer, dat hoe langer hoe meer de waarheid onder ons leven is. Dank u wel dat we mogen afleggen, Heer, alles wat via religieusheid of wat ook ons leven probeert te bepalen. Ons gedrag probeert te bepalen. Ons denken probeert te bepalen. Maar dat we hoe langer hoe meer vrij mogen worden. En vrij mogen komen onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Dank, Heer, dat ik mijn broeders en zusters hier in Alphen aan den Rijn in dat proces mag zegenen. En dat u alle ruimte krijgt om uzelf te ontplooien in hun leven en door hun leven heen naar de omgeving hier. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat niet alleen woorden zijn, maar dat bovenal ook ervaren zal worden. In Jezus' naam. Amen.